Ben ik verstaanbaar? Perfect. Het is heel anders als je hier staat dan als je in de zaal zit. Het is goed om de zaal ook eens vanaf deze kant te mogen zien. U vraagt natuurlijk allemaal af, wie ben ik? Waarom kom ik hier deze morgen spreken? Ik ben Hendrik Ederveen. Mijn vrouw Wilma zit achter Erik. 36 jaar geleden, 36 jaar denk ik, zijn we samen naar België gekomen. Ik ben toen gaan werken op wat toen nog heette het Bijbelinstituut België. Tegenwoordig heet dat Evangelische Theologische Faculteit. Dat hebben we 10 jaar mogen doen en daarna ben ik een heleboel andere dingen nog gaan doen. Toen we hier naar België kwamen, waren we echt, u zult het aan mijn accent natuurlijk direct wel horen, ik kom van boven de grens. Was het toch heel erg vreemd in een land te gaan wonen waar de taal min of meer hetzelfde is en toch weer heel anders is. Waar de gewoonten anders zijn, waar dingen anders genoemd worden. Ik vond het altijd het moeilijkst, vind ik eigenlijk nog steeds, als ik naar de slager ga, de beenhouwer, en ik moet ergens broodbeleg kopen. Dat heet in mijn gedachten altijd nog anders dan ik gewend ben. Zelfs na 36 jaar. Dat is iets wat blijkbaar nooit wendt. Net als mijn accent, ook na 36 jaar klinkt het nog niet zo heel erg Vlaams. Mijn kinderen zeiden altijd, als er een ouderavond was op de lagere school, papa niet te veel praten, want dan weten ze dat we uit Nederland komen. En dat mocht nooit gezegd worden. Maar ja, eenmaal dat ik mijn mond open doe, is die vaak moeilijk te sluiten en dan was ik al verraden. We zijn hier met z'n tweetjes gekomen, 36 jaar geleden. En blijkbaar is het Vlaamse land ons goed bevallen. We hebben 4 kinderen gekregen, 2 jongens, 2 meisjes. We hebben ondertussen ook al 6 kleinkinderen bij hen. Dus echt, de familie Ederveen is redelijk uitgebreid geraakt hier in Vlaanderen. Het is al nu een jaar of, zal het zijn geweest, 10, 15 jaar geleden, dat ik echt verlangen heb gekregen om niet alleen te luisteren naar Gods woord, maar ook te spreken over Gods woord. En ik heb echt het voorrecht om in diverse gemeentes hier in Vlaanderen Gods woord te mogen brengen. Nou, deze morgen wil ik dat hier bij jullie doen. Het is altijd als je een uitnodiging krijgt om in een gemeente te komen spreken waar je nog nooit geweest bent, ja, waar ga je het over hebben? Soms kom ik in een gemeente en dan krijg je een bijbelvers op, wil je daarover spreken. Of er is een thema, wil je daar je gedachten over laten gaan. Maar vanmorgen mocht ik vrij kiezen. En ik dacht, ja, als je naar een gemeente gaat, wat is eigenlijk mooier dan te spreken over die gemeente. En waar ik met u over wil spreken is eigenlijk, ik heb dat genoemd, de gemeente van Christus in bijbels licht. Maar voordat we daaraan beginnen, wilde ik 3 stukjes uit Gods woord met u lezen. Als u wil, kunt u meelezen. Het eerste is in Handelingen 2, het boek Handelingen, tweede hoofdstuk, met nummertje 37. En dat is dan na de geweldige toespraak die Petrus hield op het Pinksterfeest. Handelingen 2, met nummertje 37. En als Petrus dan zijn toespraak gehouden heeft, dan staat er, en toen ze dit hoorden, werden zij, de mensen daar in Jeruzalem, diep geraakt in hun hart. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, mannen, broeders, wat moeten we doen? En toen zei Petrus tegen hen, wel bekeer je en laat ieder van jullie gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. En waarom? Tot vergeving van zonden. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor jullie is de belofte, en voor jullie kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God er geroepen heeft. En met veel meer andere woorden legde Petrus getuigenis af, spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt, er waren ongeveer 3000 zielen die er aan de gemeente werden toegevoegd. Ik hoor net dat jullie in de omgeving gaan folderen. Het zou toch prachtig zijn om te bidden dat er 3000 zielen, Petrus hield maar 1 toespraak, dat er 3000 zielen aan de gemeente van Herentals worden toegevoegd. Het kan. Hebben we er geloof voor, is een andere vraag. En zij, die 3000, volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden vele wonderen en tekenen gedaan door de apostelen. En allen die geloofden, die 3000 en meer, die waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en hun eigendommen, brachten die naar iedereen die iets nodig had. En zo bleven ze dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hun hart. En zij loofden God en vonden genade onder heel het volk. En de Heere voegde iedere dag opnieuw mensen toe die zalig werden. Dan een kort stukje uit de brief die apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Dat is Efeze 2, met nummertje 19. Efeze 2, nummertje 19. En daar staat dan: zo zijn jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. Je bent medeburger en heilig en huisgenoot van God geworden. Gebouwd op het fundament van de apostelen, wat we zojuist gelezen hebben, en de profeten. En waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. En wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En dan als laatste nog een stukje uit de eerste brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. 1 Korinthe 3 vanaf nummertje 1. Dat is een waarschuwing tegen verdeeldheid. Ik weet niet hoe het hier in de gemeente van Herentals is gesteld. Zijn jullie allemaal één? Hebben jullie allemaal verschillende gedachten? Zijn jullie eilandjes in een grote zaal? In Korinthe was het anders. Dat zullen we straks nog wel horen. En ik, zegt Paulus, broeders, tegen de Korintiërs, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Eigenlijk een trieste begin. Maar ik moet spreken tot jullie als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb jullie met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat kon je nog niet verdragen. Maar helaas, ook nu nog niet. Maar jullie zijn nog steeds vleeselijk. Als er immers onder jullie afgunst is en ruzie en tweedracht, ben je dan niet vleeselijk en wandel je dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus, en ander zegt, ja maar ik ben van Apollos, ben je dan niet vleeselijk bezig? Wie is Paulus? Wie is die Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof bent gekomen. En dat zoals de Heere aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft gegoten, maar God heeft het laten groeien. Dus dan is nog hij die plant iets, nog hij die begiet iets. Maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Akker Gods en Gods bouwwerk bent u. Christus is samen het enige fundament. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, zegt Paulus, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient echter erop toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, met zilver, edelsteen, hooi, hout of stro, al die werken zullen openbaar worden. De dag zal namelijk duidelijk maken, omdat die dag verschijnt met vuur. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, dan zal hij loon ontvangen. Maar als iemands werk door dat vuur verbrandt, dan zal hij schade lijden. Maar hij zelf echter zal behouden worden, maar wel door dat vuur heen. Weten jullie niet, zegt Paulus tegen de mensen in Korinthe, dat jullie Gods tempel zijt en dat de geest van God in jullie woont. Als iemand de tempel van God te gronden richt, God zal hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel, dat zijn jullie. De gemeente van Christus in Bijbels licht. Kijken naar de gemeente moet je niet doen van buitenaf, maar van binnenuit. In veel oude kerken, het is eigenaardig of je nou gelooft of niet gelooft, of je heel religieus bent of niet heel religieus bent, als we op vakantie gaan en we komen in vreemde streken, in kleine stadjes, grote steden, heel veel mensen gaan dan soms van die grote kathedralen binnen om de pracht en praal daarvan te bekijken. En in die kerken zie je vaak, hier hebben we ze niet, hier hebben we gewone ramen, maar in veel grote kathedralen, als je binnen staat, dan zie je van die prachtig mooie gebrandschilderde ramen, dat glas in lood met allemaal verhalen daarin afgebeeld. Dat was vroeger vaak de manier om ongeletterde mensen toch de Bijbelse boodschap te laten zien. Wij verkopen vandaag een stripboek, dat hadden ze nog niet, maar ze hadden wel het verhaal in stripvorm in glas in loodramen. Als je de tijd neemt en je doet de moeite om een of andere plaatselijke hotemethode eens te vragen, wat is er allemaal afgebeeld, komt je onder de indruk wat je uit die beelden allemaal tot je kunt nemen. En als je midden in zo'n kerk staat, zo'n grote kathedraal, en het is buiten zonnig en die schijnt door de ramen, is dat een prachtig, magnifiek gezicht om al die mooie beelden zo in glas en lood te zien. Maar wanneer je naar buiten gaat, en je gaat op het plein staan voor de kerk, en je kijkt dan van buiten af naar die kerk, ja, dan zie je eigenlijk helemaal niks van dat mooie gebrandschilderde glas. Dat ziet er vaak een beetje donker en zwartachtig uit. Groot stenen gebouw, allemaal torentjes, tirantijnen. Maar wat dat glas allemaal voorstelt, kun je aan de buitenkant bijna nooit zien. Je moet naar binnen gaan om de pracht te kunnen ontdekken. Ja, nou denkt u misschien, wat moet ik met zulke toeristische informatie? Ik denk, nou, ik zal u dat duidelijk maken. Vandaag gaan we kijken naar het Bijbelse beeld van de christelijke gemeente. En hoe kijken we dan vanuit de Bijbel aan tegen die gemeente? De gemeente hier in Herentals en tegen de christelijke gemeente in zijn algemeenheid. En wat heeft dat Bijbelse beeld ons eigenlijk vandaag de dag nog te zeggen? Kijken we vanuit de wereld naar Gods gemeente of kijken we vanuit Gods gemeente naar de wereld? Het is met die christelijke gemeente net als met gebrandschilderde ramen. Van buiten zie je er vaak niet zo heel erg veel bijzonders aan. Het ziet er heel vaak zelf niet echt zo mooi uit. Vandaag de dag, zeker hier in Vlaanderen, als je het hebt over de kerk, dan denken de meeste mensen niet aan de evangelische gemeente in Herentals. Dan denken de meeste mensen aan de Rooms-Katholieke kerk. En die heeft op dit moment, heel erg spijtig, geen goede naam. Men kijkt van buitenaf en men ziet allerlei wantoestanden. En die zijn verschrikkelijk voor de mensen die die wantoestanden moeten ondergaan. Je zal maar misbruikt zijn. Je bent getekend voor de rest van je leven. Vreselijk om dat te zien. En dan zeggen mensen, dat is zo lelijk, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En men loopt weg van de kerk. Afschuwelijk, als dat jouw verantwoordelijkheid is. Kijken we naar de gemeente in Korinthe. Als je er van buitenaf tegen aankijkt, lijkt het een beetje een ordinaire schreeuwboel. Eén roept, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas, ik volg die, broeder die kan mooi praten, en zuster die is zo aardig. En we hebben overal partijtjes in de gemeente, de een wil dit en de ander wil dat. De een wil een orgel, de ander wil een muziekband, de ander wil koffie en de ander wil thee. Allemaal willen we wat. Ik wil. Zelden vragen we, zeg, wat zou jij nou graag willen? Wat kan ik nou voor jou doen, zodat jij je plezierig voelt? Dat is een vraag die we niet zo vaak stellen. We verwachten dat die ander die vraag aan mij stelt. Dat vinden we leuk. Maar wanneer stel ik die vraag nou eens aan een ander? Misschien een wild vreemde. Wat kan ik nu doen voor jou, zodat jij je lekker in je vel voelt? Als we dat allemaal van de week eens gaan oefenen met één persoon die u kent, moet u eens zien wat er gaat gebeuren. Ze zullen je misschien heel verbaasd aankrijgen. Wat is er met jou aan de hand? Heb je ergens problemen of zo? Maar ga daar doorheen. En probeer deze week eens die vraag aan één iemand te stellen. En volgende week weer aan een ander. Moet u eens kijken wat er gaat gebeuren. Hoe is het bij ons in de gemeente? Vandaag ga ik niet, want dan komt broeder Hendrik en die spreekt altijd zo lang. Of broeder die en die komt en die praat zo vreselijk moeilijk, daar snap ik niks van. Of, nou, vult u zelf maar in. Kent u die soort overwegingen als u naar de gemeente komt? Als er een samenkomst is, een gebedsbijeenkomst. Of er wordt iets georganiseerd in de gemeente. Wat is het eerste wat bij u opkomt? Zou u dat in een luik boven uw hoofd geschreven mee willen dragen naar de gemeente? Wel, zoals het ook in de gemeente van Korinthe. De gemeente van Christus. Het was de plek waar mensen samenkwamen om de naam van Jezus bekend te maken. Er was partijvorming. Er werden allerlei spelletjes gespeeld. U moet die brief van Paulus maar eens lezen die hij schrijft aan die gemeente. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ruzies, akeligheid. Afgewende hoofden. Verhitting. Boosheid onder elkaar. Moet u je voorstellen? In de gemeente van Jezus komen we samen en we zijn boos op elkaar. We willen elkaar niet zien. De een gaat daar zitten en de ander daar. Je kunt overal zitten, maar niet naast hem, niet naast haar. Want waar zou Jezus gaan zitten? Naast u? Of naast die? Misschien komt hij wel tot de ontdekking dat hij toch aan de verkeerde kant zit. Zo is het ook vaak in de Bijbel. Nergens in het Nieuwe Testament wordt de christelijke gemeente beschreven als een volmaakt gebeuren, behalve in Handelingen 2. Als u de brieven leest die Johannes heeft opgeschreven in het boek Openbaringen, worden dan 7 gemeentes genoemd. En altijd eindigt die brief, het zijn eigenlijk brieven die Jezus schrijft aan die gemeentes, en Johannes mag het opschrijven. Dan komt er eerst een mooi verhaal en zegt Jezus, maar dit heb ik tegen jullie. De Heer van de gemeente, daar eindigt het vaak mee, maar dit heb ik tegen jullie. En dan is er iets mis. Je zou zeggen, hoe kan dat? Als Jezus hier in ons midden is, hoe kan er dan iets mis zijn? Waarom zegt hij, maar dit heb ik tegen jullie? Als Jezus hier naar Herentals zou komen, hij zou hier een huisje huren en hij komt hier een paar zondagen en hij schrijft na afloop een brief. Beste gemeente van Herentals, komt er een lofrede? En zou er dan ook komen, maar dit heb ik tegen jullie? Zou er iets zijn waar Jezus iets op tegen heeft in een gemeente van Herentals? Soms is het best goed om eens over na te denken. En dan zegt hij tegen de mensen daar in Korinthe, en ik denk via hen vandaag ook tot u vanmorgen hier in Herentals. Weten jullie niet dat jullie, gemeente van Herentals, Gods tempel zijn? En dat de geest van God in jullie aanwezig is? Heel vaak wordt dat vers heel persoonlijk gemaakt. Ik ben de tempel van de Heilige Geest, maar dat zegt de Bijbel niet. Paulus zegt het hier tegen de gemeente. Jullie gemeente in Korinthe, jullie gemeente hier in Herentals, jullie zijn de tempel van de Heilige Geest. Dit hier is Gods tempel. En gaat het niet om dit gebouw, maar om uw hart. Dat is Gods tempel. Als we in de geschiedenis kijken, en je kijkt naar tempels, of ruïnes van tempels, zijn dat vaak gebouwen die in het oog sprongen. Ze moesten er schoon uitzien, prachtig. Want hoe rijker en hoe mooier het gebouw was, hoe rijker de gemeenschap was die die tempel bouwde. Daar kon je iets mee laten zien. Dit is de tempel van God A. Moet je nu zien hoe machtig die God is. Goud, zilver, marmer, glans. Ja, dat tempeltje daar. Ja, ach, dat kan niet veel bijzonder zijn, dat godje. Want het is een simpel tempeltje. Zo keken mensen vaak naar tempels. Hoe kijkt men hier in de omgeving naar de tempel van Herentals? Soms is het wel eens goed om eens aan mensen in uw omgeving te vragen van, hoe kijk je eigenlijk naar ons? Ik heb ooit eens gelezen van een gemeente in Nederland die wilde gaan evangeliseren. En de voorganger van die gemeente, die ging de straat op. De kerk stond op een plein en aan de overkant van het kerkgebouw was een bloemenkiosk. Die was op zondag ook open. En de voorganger ging vragen aan die mevrouw, ja, we zijn iets van plan, maar ik wil eerst eens vragen, wat merkt u eigenlijk van ons? En het onthutsende antwoord van die mevrouw, ik heb geen last van jullie. Dodelijk. Ik heb geen last van jullie. Dat is echt dodelijk voor een gemeente. Als Herentals geen last heeft van de evangelische gemeente van Herentals, kunnen we beter opdoeken. Want dan is het niks. Men moet het voelen dat u er bent. Men moet er last van hebben. Men moet opstand hebben in het hart. Want dan is Jezus aanwezig. Als je in de Bijbel kijkt, als Jezus ergens aanwezig is, dan is er tumult. Want hij doet anders dan anders. Veel mensen lopen weg, maar een aantal blijft. En het gaat om dat aantal dat blijft. Als u tumult gaat maken, zullen veel Herentallers weglopen. Maar een aantal zal blijven. En nog veel lege stoelen hier. Het zou mooi zijn als u stoelen moet bijplaatsen. Het Nederlandse woord kerk is afgeleid van het Grieks koriaker. En dat betekent eigenlijk, als u dat zo'n beetje letterlijk vertaalt, dat wat van de Heer is. Het is niet van mensen, het is van God. De kerk is dus niet van mensen, het is niet van u. Dat wat van de Heer is. De christelijke gemeente wordt ook wel vergeleken met het lichaam van Christus. En Jezus is het hoofd. En het is niet voor niks dat in het hoofd zitten onze hersenen. En die hersenen besturen het lichaam. Jezus is het hoofd. Hij heeft de hersenen. En u en ik, wij samen als gemeente, wij zijn het lichaam. Dit hier is een huis waar Gods geest in woont. U vormt met elkaar een gemeenschap van mensen die anders zijn dan anderen. Als het goed is. Je ziet wel eens, als u langs de weg rijdt, en tegenwoordig kan je er bijna niet naast kijken, want zat heel Vlaanderen is één grote bouwput aan het worden, van bord werk in uitvoering. En dan staat erbij wie de aannemer is en de uitvoerder en de architect en bla bla bla, heel verhaal allemaal. En wat het kost, grote letters vaak. Wanneer het klaar is, hopen ze. Nou, ik denk met de kerk is dat precies hetzelfde. De kerk in uitvoering. De aannemer, dat is Jezus van Nazareth. De uitvoerder, dat is Gods heilige geest. En de architect is God de Vader zelf. Zo moeten we denk ik kijken naar de christelijke gemeente. Gods werk in uitvoering. Niet ons werk, niet mijn werk, niet ons plan, niet ons ontwerp. Gods ontwerp. God heeft een hart voor Herentals. Hij wil hier aan het werk. Hij wil hier een naam maken. Maar daar God, ja, als God niet zichtbaar is, heeft hij u uitgekozen. Hij heeft mensen op uw pad gebracht in een of andere vorm en manier die u bij Jezus hebben gebracht. Vorm mijn lichaam, zodat ik in Herentals een werk, een kerk in uitvoering kan gaan maken. Ik heb jullie daarbij nodig. Klinkt raar dat God zegt van ik kan het niet alleen, maar dat is een keuze die God heeft gemaakt. Ik wil het niet alleen. Ik wil dat jullie het gaan doen. Wees mijn handen en mijn voeten. Wees mijn lijf, wees mijn spieren. Wees mijn zang, wees mijn alles. Doe het in mijn naam. Want ik heb een hart voor Herentals. En als jullie op weg gaan, ik ga voorop. Wees niet bang. Staat er een muur, ik ga er dwars doorheen. Doet de gemeenteraad moeilijk, bid voor hen, dan gaan ze veranderen. Het hart van de overheid is als een waterbeek in Gods hand. Doen de buren moeilijk, bid voor hen, nodig hen uit, doe iets aardigs voor ze. Dan gaan mensen merken, ja, die groep rare evangelische lui zijn toch zo gek nog niet. Zo moeten we kijken naar de gemeente van Jezus Christus. Als je aan de buitenkant van de kathedraal staat, daar zit over het algemeen niet te veel goud, niet te veel glans. Maar kom je naar binnen, als ik hier buiten rondloop, zie ik een groot stenen gebouw. Maar als ik hier binnen ben, is het vol met licht, er staan prachtige dingen overal, schitterende muziekinstrumenten, een hele kwak mooie mensen. Die zie je alleen maar als je hier naar binnen komt. Als je buiten voor de deur blijft staan, zie je wat schimmen. En dan zie je niet wat er gebeurt. Het zou wel mooi zijn als ze voor de deur staan te dringen om binnen te komen. Om te ervaren wat het is om in de gemeente te zijn. En geen commentaar op te hebben, maar te merken hoe het is als je binnenkomt. Helemaal geen heilige mensen, geen vrome piemeltjes. Gewone mensen zoals u en ik. Maar die wel iets anders hebben. Die samenkomen rondom de naam van Jezus Christus. En dat is iets wat de meeste mensen in Herentals nog nooit van hun leven hebben ervaren. En als u ze niet uitnodigt, ook nooit zullen ervaren. Het is één ding om volletjes in een bus te steken. Het is een heel ander ding om aan degene die dat volletje gaat lezen, die vredesboodschap van Jezus te gaan vertellen. Kunt u dat? Of moet u daar de oudste weer voorbij roepen? Kerkvader Augustinus heeft dus gezegd, er zijn soms schapen buiten en wolven binnen de kerk. Onderzoekt u zelf of u wel een schaap bent. Dat klinkt misschien raar. Natuurlijk ben ik een schaapje van de Heer Jezus. Maar is dat zo? Hoe bent u bezig in de evangelische gemeente van Herentals? Komt u zondags, het is toch zo gezellig met elkaar, en een aantal vriendinnen en vrienden zijn hier ook, en die leuke jongen en dat aardige meisje, misschien ziet ze me vandaag wel. Of komt u omdat u Jezus wil ontmoeten? Natuurlijk, die leuke jongen mag er ook bij, en dat lieve meisje mag er ook best wezen, en de koffie is lekker na afloop. Maar als u daarvoor komt, armzalig mens bent u. Als u komt om Jezus te ontmoeten, of er dan koffie is of niet. Misschien gaat het dak wel lekken. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop van niet. Maar u komt om Jezus te ontmoeten. Nou dan, wat er ook gebeurt. We hebben net gezongen van die storm. Maar op de vleugelen van Jezus, met God zijn we boven de storm. En we maken allemaal stormen in ons leven mee. De een meer dan de andere. En als je nog geen storm gehad hebt, wees er maar van overtuigd, die gaat komen. Ik heb nog nooit iemand in mijn leven ontmoet die nog niet in een storm is geweest. En dan is het verschil. Ben je in die storm? Of ben je met God boven de storm? God haalt nooit de storm van uw leven weg. Hoop daar niet op, want dat gebeurt niet. Maar God houdt u wel vast in die storm. Zijn vleugels zijn onder u. En hij trekt u uit boven de storm. Dat u met God naar de storm kan kijken. En ervaart, God heeft de storm in zijn handen. En met God kan ik elke storm aan. Hoe zwaar hij ook mag gaan. Vandaag de dag, we zien veel vernielingen van stormen en natuurgeweld. En het zal jouw huis maar zijn, wat op 2 meter in het water staat of met modderstromen wordt weggeveegd. En dan sta je daar onderaan die berg, in de blubber, met een ravage van je bestaan. Sta je er dan alleen? Of sta je daar met Jezus? Er verandert niks aan je feitelijke situatie. Je huis is kapot. Alles is vernield. Je geld is weg. De bank is failliet. De regering die doet maar wat. En je staat daar alleen. Allerlei hulporganisaties. Het meeste geld blijft op de bank staan. Maar als je daar staat met Jezus. Op een wonderlijke manier is het toch anders. Op een wonderlijke manier is die puinhoop ineens anders. En op een wonderlijke manier kan je in die puinhoop soms een klein bloemetje zien. De naam Theo Kunst is u allen wel bekend, de meeste toch wel. Hij is de oprichter van de Evangelische Theologische Faculteit daar in Heverlee. Hij is kortelings overleden. Hij had de ziekte van Alzheimer. En ik ben eigenlijk tot op het laatst bij hem geweest. En ik ging heel vaak met hem wandelen. En hij kon eigenlijk niks meer zeggen. Hij zag ook niet veel. Een gesprek was niet mogelijk. Maar wat hij wel zag, bloemetjes. Het kleinste bloemetje, dat zag hij. Hij moest me er soms 3 keer op wijzen, maar daar was een bloemetje. Hij zag, te midden van alles wat om hem wegviel, zag hij toch nog Gods schoonheid in een bloemetje. Hij was gek van bloemetjes. Dat is heel apart. Soms, als je alleen bent, en het is moeilijk, en het is moeilijk, dan vergeten we te kijken naar de bloemetjes. En aan dat bloemetje zie je dan God. God aanwezig in de moeilijkheid. Nou, zo kan het soms ook zijn in de gemeente. Paulus zegt tegen de mensen in Efeze: jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer. Je staat er niet zomaar een beetje bij. Nee, weet je wat? Jullie zijn medeburgers der heiligen. Jullie zijn een huisgenoot van God geworden. En waar woont God? In een puinhoop. Nee, God woont in de hemel der hemelen. Nou, als we de Bijbel lezen, hier en daar wordt een stukje opgeslagen, vooral in de Openbaring. Hoe dat daar in de hemel is. Glans, glitter, licht, zang. U noemt het maar op in superlatieven en het is nog te klein om God te beschrijven. Daar woont God en u bent zijn huisgenoot. U heeft de sleutel, mag zo naar binnen gaan. En al die pracht en praal. Want u bent zijn huisgenoot. Als je iemands huisgenoot wordt, dan betekent dat wat? Dan krijg je de sleutel van de voordeur. Heeft u de sleutel van de voordeur van uw buurman aan de overkant? Nee, waarschijnlijk niet. En waarom niet? Omdat u zijn huisgenoot niet bent. Probeer eens met die man en die vrouw in contact te komen, zodat zij u de sleutel geven. Als ik met vakantie ben, wil jij dan, nou, plantjes, dieren, brieven. Hoeveel sleutels heeft u? We zijn huisgenoten van God geworden. God heeft de sleutel van de hemel aan u gegeven. Wat voor sleutel kun je nog meer wensen? Eerste gemeente. Zij dan die het woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden er ongeveer 3000 toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en bij de gemeenschap. Het breken van het brood en de gemeente. Ik weet niet hoeveel bidstonden hier in de gemeente gehouden worden. Maar ik vraag me af, is het dan net zo vol als nu? Als er een avond belegd wordt door de leiding van uw gemeente om samen te komen rond het een of ander wat de gemeente aanbelangt. Heeft u het dan druk? Bent u bezet? Zijn er leukere dingen te doen? Vraag alleen al. De gemeente komt samen. Zijn er leukere dingen te doen? Nee, natuurlijk zijn er leukere dingen te doen. Wat is nou leuker dan samen zijn in de gemeente? Als u die andere dingen leuker vindt, dan moet u uw lidmaatschap eens goed in vraag stellen. Als u op agenda zegt, ja, maar dan moet ik naar... Moet u eens goed nadenken of u er wel bij wil horen. Wat is nou fijner om als gemeente samen dingen te doen? Als u er niet graag bij bent, waarom bent u dan vanmorgen gekomen? Om een beetje over uw ziel geaaid te worden? Daar zijn andere gelegenheden voor. Genoeg van die goeroes die graag, tegen betaling uiteraard, over uw ziel te strijken. En hoe meer u betaalt, hoe harder hij strijkt. zijn betaling stopt, word je ook niet meer gestreken. Maar in de gemeente hoef je niks te betalen. Daar krijg je wat. Dus waarom zouden we er niet bij zijn? Wat voor excuus kunt u in hemelsnaam hebben om er niet te zijn? Het bruiste in de eerste gemeente daar in Jeruzalem. Ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. Volhard u bij het onderwijs van uw oudsten, van uw kringleiders. Volhard u daarin, in wat deze mannen en vrouwen allemaal zeggen. Het zijn twee dingen. Handelingen 2 kunnen we gebruiken als een spiegel. Als we gaan nadenken en praten over gemeente zijn en hoe we hier in Herentals als gemeente van Christus zijn, worden we eerst uitgenodigd om kritisch in de spiegel van de Bijbel te kijken. Dan zien we in de Bijbel gemeente en gemeenteleden met zonden en gebreken. En we zeggen, ja, bij ons hier in Herentals is het vaak niet erg anders. Dan zien we Handelingen 2, de gemeente waar ze overduidelijk de geest van God woont. Maar we moeten ook bekennen, ook in Handelingen 2, de Satan had een voet tussen de deur. Er kwam zo rap al tweespalt tussen Grieks sprekende en Hebreeuws sprekende. En ik bid echt dat hier in een gemeente van Herentals die tweespalt er niet zal zijn. Gebruik de gemeente van Jezus als een spiegel. Kijk ernaar. Zien wij er zo uit? Draait u zich eens om en kijk dan naar uzelf. Als u verschillen opmerkt, ga ermee aan de slag. Doe er iets aan, zodat u weer spiegelt wat de gemeente in Handelingen 2 laat zien. U kunt het beeld van de Bijbel over de gemeente ook gebruiken als een venster. Als iets om doorheen en vooral naar uit te zien en naartoe te werken. Die gemeente van Handelingen 2 en die woorden en beelden van apostel Paulus, de tempel van de geest, de woonsteden van God, zijn geen onhaalbare idealen. Ze worden mogelijk door de genade van God en Gods geest die in u werkt. U, gemeente van Herentals, bent de tempel van God in dit deel van Vlaanderen. Laat hem schitteren. Laat hem schijnen. Laat het zo zijn dat mensen zeggen, wauw, daar wil ik een keer heen. Ik wil dat zien van binnen. Het kan echt gebeuren als we Gods geest met elkaar de ruimte gaan geven. Hij wil wat met u. En zo gaan we denken en praten over gemeente zijn. Gemeente zijn in het licht van de Bijbel. Niet in het licht van de wereld, niet in het licht van een journalist in de krant. Laat ze schrijven. Nodig ze uit hier naar binnen. Zodat ze zien wat er echt gebeurt. Hier in deze tempel van God. De woonsteden van God. U bent zijn huisgenoot. U heeft de sleutel. En we hebben goede moed. Want alles wat we verwachten, dat krijgen we door de wind en het vuur van Gods heilige geest. Laten we samen kort bidden. Vader in de hemel, het is echt geweldig om vanmorgen huisgenoot te mogen zijn van u. Om als gemeente samen te zijn en elkaar te bemoedigen, elkaar aan te vuren, misschien elkaar te vermanen, om iets geweldigs te beleven, een stukje brood en een slokje wijn. Er steeds weer aan herinnerd te worden. Wij hebben een grote God. En hij is het hoofd van onze gemeente. Wij zijn zijn lichaam. En als u stuurt, Heilige Geest, help ons om niet tegen te stribbelen, maar om te trappelen van ongeduld, om te mogen gaan. Als we straks naar huis gaan en een nieuwe week beginnen, dan bid ik u, Heer, dat ieder die gaat gevuld is met de Heilige Geest. En dat het van onze gezichten mag afstralen, dat we huisgenoot zijn van de allergrootste God. In Jezus' naam.